Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst waarin broeder Rolf Pelleboer zal voorgaan. We heten ook de gasten van harte welkom, we vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat we een goede en gezegende tijd met elkaar zullen hebben. Verder begroeten we hen die deze bijeenkomst nu of later met ons zullen meemaken. De organist-pianist is Asuka Peten. Bij de voorbeden is vanmorgen aandacht besteed aan Hilly Hamming. Zij is geopereerd aan haar knie en komt deze week weer thuis, waar ze veel zal moeten oefenen. Hanneke Posma is weer opgenomen in het ziekenhuis omdat haar ziekte weer opspeelt. In het ziekenhuis zullen de nodige onderzoeken gedaan worden. Verder is er aandacht gegeven aan de schandalen in de Rooms-Katholieke Kerk, voor de slachtoffers, maar ook voor de daders. De collecte is voor Felix Kohol. En we gaan nu zingen Psalm 84, vers 1, 2 en 5. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Thank you. Laten we een moment stil zijn voor onze God om hem te ontmoeten. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij ons en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. We zingen van de eigen bundel lied 54, Gods volk wordt uitgeleid. En daarna eigen bundel lied 6, als God zijn stem doet horen in Israël. En dat staat niet op de beamer, maar dat kunt u in uw liedboek lezen. Ik wil u voorgaan in gebed om opening van de Heilige Schrift. Vader in de hemel, Wat fantastisch dat u onze vader wilt zijn. En dat u mens geworden bent in Jezus Christus. Wat fantastisch dat u de Bijbel gaf. Uw woord. Om ons te helpen in ons leven. En wat fantastisch dat u ook nog uw geest aan ons gaf. Om uw woord te verstaan. Open onze ogen en oren, zodat we zien en horen wat u tot ons wilt zeggen vanmiddag. Amen. Ik lees met u Matteüs 4, vers 12 tot 17. Het staat boven. Sorry. Begin van Jezus' verkondiging. Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, week hij uit naar Galilea. Hij liet Nazareth achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja: land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister. Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht. En zij die woonden in de schaduw van de dood, werden door het licht beschenen. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Tot zover de schriftlezing. De preek die ik u ga voorlezen is de tweede uit een serie van preken die gaat van de Komkerk naar de Gakerk, wat alles te maken heeft met open gemeente. En ik lees u een preek die de tweede is in de serie. En ik zal u kort nog vertellen hoe de eerste preek was, om de tweede een beetje in uw hoofd te krijgen. Volgende. De Komkerk zegt: je hebt vast hetzelfde probleem als wij, maar hier is het goed. Kom bij ons. Nu kun je heel duidelijk zeggen: God houdt van jou, maar als de ander alleen Chinees verstaat, snapt hij er niets van. Een Antilliaan heeft andere woorden en vormen nodig dan een Marokkaan. Tegen iemand van 15 moet je iets anders zeggen dan tegen een manager van 50. De Gakerk probeert daarom dat de ander zo duidelijk mogelijk hoort: God houdt van jou. Soms betekent dat Chinees leren, soms betekent dat weer hele andere dingen. De Bijbelse basis van de Gakerk is de Zoon van God. Hij werd mens en ging naar mensen toe. Het woord werd vlees. Het woord werd mens, maar bleef God. Vlak voor zijn hemelvaart zegt Jezus: zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Gakerk is dus geen mogelijkheid, maar een opdracht van Jezus zelf. Vanmiddag deel 2. Het wereldbeeld. Het wereldbeeld van die ander. Het is een preek in 3 delen. De eerste 2 delen zijn makkelijk. Het derde deel is moeilijk. En ik hoop dat het zal lukken om u erbij te blijven betrekken. Het wereldbeeld van de ander. Ik wil beginnen met een voorbeeld. Papoea's houden varkens. Sterker nog, Papoea's houden van varkens. Het zijn de mooiste beesten die er zijn. Sommige Papoea-stammen voelen zich zo verbonden met hun varkens dat ze zeggen: wij stammen af van het varken. Nou, denkt u, dat is wel heel raar. Maar ook in Nederland zijn er mensen die zeggen: wij stammen af van de apen. Toen werd de Papoea-stam christen. Wat ik vertel is echt gebeurd. Hartstikke mooi. De zendeling ging Bijbel met ze lezen. Dus ook de 10 geboden die we ook vanochtend nog gehoord hebben. Daar stond: je mag een ander mens niet doodslaan. Dat was een belangrijk gebod, want deze Papua's waren koppensnellers. Regelmatig vermoorden ze mensen en liepen met hoofden rond. Maar ja, God zegt: je mag niet doodslaan. Ze begrepen dus dat ze moesten breken met hun traditie. Tenminste, dat dacht die zendeling. De Papua's zelf zeiden het ook: we mogen geen mensen meer doden. Maar na een tijdje zag de zendeling verse hoofden, pas gesneld. Hoe kan dat nu? God zegt toch dat je geen mensen mag doden? Ja, zeiden ze, dat doen we ook niet meer. Maar die hoofden dan? Oh, die. Dat zijn hoofden van die stam aan de andere kant van de berg. Dat zijn geen mensen. Mensen stammen af van het varken. Maar zij zeggen dat ze afstammen van het maïs. De Ga-kerk gaat naar de ander toe en begint met luisteren. Het eerste wat de Ga-kerk ontdekt is dat die ander een ander wereldbeeld heeft. Dit voorbeeld van die Papua's is makkelijk. Vaak ligt het veel subtieler. Wat betekent barmhartigheid voor een Marokkaan? Wat betekent het woord vader voor een alleenstaande Surinaamse vrouw? Het eerste wat de Ga-kerk ontdekt is dat die ander een ander wereldbeeld heeft. Daar moet je eerst naar luisteren. En luisteren is hard werken. Want je zult ontdekken dat die ander echt anders is. We komen nu tot het tweede deel van de preek. Eigenlijk zouden wij als christen hele goede luisteraars moeten zijn. Want christenen zijn gewend om te luisteren. Ze zijn gewend om te luisteren naar die eerste ander. Want de eerste ander die je tegenkomt is God. God is mens geworden in de eerste eeuw in Galilea. Jezus. Hij sprak geen Nederlands, ook geen Chinees, maar waarschijnlijk Aramees en een beetje Grieks. Het Engels van die tijd. Waarschijnlijk kon hij Hebreeuws lezen en ook wel opzeggen. Hebreeuws is de taal van het Oude Testament. Dat is anders dan wij. Wij leven in een tijd van het broeikaseffect, topsalarissen met bonussen, Oeroesgan, MTV, huiselijk geweld. Jezus leefde in de tijd van Romeinen, struikrovers, kruisiging, vissers en boeren. Dat is anders. Maar omdat hij echt mens was, kunnen we hem wel leren kennen. Voor ons is het niet ingewikkelder om naar Jezus te luisteren dan voor een Chinees of een Papua, een Antilliaan of een Marokkaan. Hoe verschillend ook ons wereldbeeld, het meest fundamentele delen we. Wij zijn mensen, inclusief Jezus. Johannes zegt: niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige zoon, die God zelf is, die aan het hart van de Vader rust, die heeft hem doen kennen. Wij kunnen God leren kennen. Wat is dat je waard? Hoeveel moeite zou je daarvoor willen doen? Hoe goed zou je willen luisteren? Dan kom ik nu tot deel 3 van de preek. Het moeilijkste deel. Ik doe mijn best. Dus deel 1 is: luisteren naar de ander begint met luisteren naar zijn of haar wereldbeeld. Welke taal spreekt de ander? Waar hoopt de ander op? Wat verwacht hij van de toekomst? Deel 2 is: de eerste ander die wij tegenkomen is God, als mens Jezus. Dan is dit het derde deel van de preek. Wat was het wereldbeeld van de mensen in Jezus' tijd? Welke verhalen vertelden zij elkaar? Het Bijbelgedeelte wat we hebben gelezen geeft hiervoor aanwijzingen. Het helpt je ook in te zien dat het wereldbeeld van de mensen toen anders was dan het wereldbeeld van de mensen nu. We lezen nog een keer Matteüs 4 vanaf vers 13 tot en met 16. En ik zal lezen: hij liet Nazareth achter zich en ging wonen in Kafarnaüm aan het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja: land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister. Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht. En zij die woonden in de schaduw van de dood, werden door het licht beschenen. Is deze vervulling niet toevallig of gezocht? Ik snapte lange tijd niet zoveel van deze tekst. Ik snap dat Matthäus Jesaja citeert. Ik kan ook het hoofdstuk opzoeken in mijn Bijbel waar Jesaja dit zegt. Dat is Jesaja 8 vers 23 en hoofdstuk 9 vers 1. Maar van daaraf snapte ik het niet meer. Zoek het maar op, want met deze tekst gaan we aan de slag. Beginnen we net iets eerder met lezen in hoofdstuk 8 vers 21. En ook dat zal ik lezen, dat staat niet op de beamer. Moedeloos en hongerig zullen de mensen door het land zwerven. Ze zullen honger lijden en in hun woede de koning en hun God vervloeken. Ze kijken omhoog of staren naar de grond, maar overal heerst verstikkende duisternis. Donker en somber is het, en nacht overal. En wie daardoor omsloten wordt, zal niet ontkomen. En dan komt het citaat. Zoals het land van Zebulon en Naftali in het verleden smadelijk bejegend is. De tekst is een beetje anders dan in Matthäus, maar dat is niet wat ik niet snap. Ik vind het zo willekeurig. Het lijkt wel toeval. Omdat Jezus toevallig in Galilea begon, noemt Matthäus het een vervulling. Maar het gaat in dit hoofdstuk helemaal niet over Jezus. Want als Jezus ergens wat anders was begonnen, in Bethlehem, dan had Matthäus vast wel een of andere tekst daarover gevonden die daarover ging. Ga je verder zoeken, dan valt op dat niet alleen dit vers in het Nieuwe Testament wordt geciteerd, maar heel veel versen in de buurt van dit Bijbelgedeelte. Een paar voorbeelden. Jesaja 6 vers 9. Luister goed, maar begrijpen zul je niet. Kijk goed, maar inzien zul je niet. Dit is de meest geciteerde tekst in het Nieuwe Testament. 6 keer wordt het geciteerd. Jesaja 7 vers 14. De jonkvrouw is zwanger. Zij zal spoedig een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. God met ons. Matthäus 1 vers 23. Jesaja 9 vers 5. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Lucas 2 vers 11. Jesaja 9 vers 6. Groot is zijn heerschappij. Enzovoorts. Lucas 1 vers 32 en 33. En Handelingen 13 vers 23. Jesaja 10 vers 22. Want Israël, al was je volk zo talrijk als de zandkorrels aan de zee, slechts een rest zal terugkeren. Romeinen 9 vers 27. Enzovoorts. Je vindt niet alleen heel veel versen uit Jesaja 6 tot 12 terug in het Nieuwe Testament, je vindt ze ook in het hele Nieuwe Testament verspreid. Matthäus, Lucas, Paulus, Petrus. Zou het kunnen dat deze hoofdstukken samen een verhaal vertellen? Dat volgens Matthäus, Lucas, Paulus en Petrus uitloopt op Jezus? Dat het niet gaat om dat ene regeltje, maar dat het ene regeltje een aanwijzing is voor het geheel? Wat is dan het verhaal van deze hoofdstukken? Het verhaal van deze hoofdstukken begint in hoofdstuk 7. In de tijd dat Agas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, regeerde over Juda, trok koning Rezin van Aram samen met koning Pekach van Israël, de zoon van Remaljahu, op naar Jeruzalem. Hij belegerde de stad, maar slaagde er niet in haar in te nemen. Toen het koningshuis van David het bericht kreeg dat Aram en Ephraim de krachten gebundeld hadden, sloeg de koning en zijn volk de schrik om het hart. En ze beefden als bomen in de storm. Iemand van Agas gehoord? Stel, je hebt nog nooit van hem gehoord. Wat doe je dan? Je kunt de Tweede Wereldoorlog niet begrijpen terwijl je de Eerste Wereldoorlog negeert. Je moet iets weten van de Eerste Wereldoorlog en de nasleep om iets zinnigs te kunnen zeggen over de Tweede Wereldoorlog. We waren aan het luisteren naar het wereldbeeld van Israël in de eerste eeuw. Dat wordt beïnvloed door dingen die 6 eeuwen eerder gebeurd zijn. Koning Agas was koning toen Israël al in tweeën was gevallen, noord en zuid. Israël, of Efraïm, en Juda. Koning Achas was koning over Juda. En hij wordt aangevallen door een alliantie, een verbond van Aram en Israël. Hij wordt dus aangevallen door zijn eigen broedervolk. En hij is bang. Zo begint hoofdstuk 7. En nu moet ik in grote stappen gaan. Jesaja zegt dat Achas niet bang hoeft te zijn. En dat Efraïm binnen 65 jaar niet meer bestaat. En door Assyrië zal worden veroverd. Dat laatste is ook gebeurd onder koning Hiskia, de zoon van Achas. Jesaja voorzegt in deze hoofdstukken niet alleen de ondergang van Efraïm, dus Israël, maar ook van Aram. Hij voorzegt ook Gods toren over Jeruzalem en de ondergang van Assyrië, de geestel van Gods toren. En nog meer. Jesaja voorzegt de terugkeer van een rest van het volk naar de vernietiging van het land en het volk. Te midden daarvan ziet Jesaja uit op de komst van een nieuwe koning en een nieuwe dag, een dag van herstel voor zijn volk. Dat is het verhaal van Jesaja 6 tot en met 12. Dit verhaal zit in ons hoofd. De ballingschap is afgelopen. Wat is er toen gebeurd? Efraïm is vernietigd door Assyrië, Aram ook. Gods toorn is uitgestort over Jeruzalem. Nu is het zaak goed op te letten. Het verhaal wat de meesten van ons kennen is dit. Juda is vernietigd. De tempel is ook verwoest. Juda ging in ballingschap. Na 70 jaar keren ze terug en herbouwden de stad en de tempel. Eindgoed, al goed. Verhaal afgesloten. En na 400 jaar komt Jezus. Dit is niet het goede verhaal. Na 70 jaar keerden inderdaad een aantal mensen terug. Maar het was niet zo'n terugkeer als waar Jesaja over sprak. Een nieuwe exodus. De bomen in het veld, waar we net over zongen, hielden zich angstvallig stil. Terwijl Jesaja zei dat ze zouden klappen in hun handen. De meerderheid was nog in ballingschap. En het land zelf was bezet gebied. Er kwam een nieuwe tempel. Maar hoe was God daar aanwezig? Je leest nergens dat Gods heerlijkheid op die tempel neerdaalt. Zoals die ooit neerdaalde op de ark in de woestijn. Of op de tempel van Salomo. Herodes de Grote nam initiatief tot de herbouw van die tempel. Inderdaad, de Herodes van de kindermoord. Hij was gehaat. Deze Herodes beval op zijn sterfbed om alle belangrijke Joodse mannen gevangen te nemen. Op het moment dat Herodes stierf, moesten zij ook vermoord worden. Dan zou het land tenminste in rouw gedompeld worden. Bouwde hij de tempel van God? Er kwam ook geen nieuwe koning. Zerubabel, een naam die sommigen van ons misschien kennen, was van koninklijk bloed. Hij is nooit echt koning geworden. Het verhaal is niet eindgoed al goed. En dan na 400 jaar de Heer Jezus. Het verhaal was nog niet klaar. Op het moment dat Jezus optreedt, is het verhaal van Jesaja 6 tot 12 nog niet afgelopen. Het oordeel en de ballingschap zijn gekomen, maar de terugkeer en het herstel nog niet. Hoe moest het verder gaan? De antwoorden verschilden. Fariseeën, Sadduceeën, Zeloten, Essenen, ze hadden allemaal verschillende antwoorden. Ze wisten dat het verhaal nog niet klaar was. Maar hoe moest het verder? Dat is het wereldbeeld van Israël in de eerste eeuw. Op dat verhaal haken Matthäus en Jezus in. Dan gaat Jezus naar Galilea en preekt rond. Matthäus zegt, kijk, Jezus gaat naar Galilea. Daar had Jesaja het ook al over. God pikt de draad weer op waar hij was gebleven. En dus gaat al dat andere, wat nog uitstaat aan belofte, straks ook in vervulling. Herstelling voor Israël en het koningschap. Het gaat hem niet om die ene regel, het gaat om het hele verhaal. Hij claimt dat God met Jezus het verhaal weer oppakt en weer verder vertelt. Dat hij dat bedoelt, blijkt ook meteen uit het vervolg. Jezus zegt, jullie moeten je bekeren, want Gods koninkrijk is nabij. Die uitspraak past opeens perfect in een verhaal dat nog niet af is. Een verhaal dat nog niet af is. Een verhaal van oordeel en ondergang en herstel. Dat is het wereldbeeld van Israël in de eerste eeuw. Ja, oké. En nu wordt het spannend. Nee, eentje terug. Wordt ook spannend. Ja. Wat gaat er gebeuren met het volk? En met het land? Wat gaat er met Gods tempel gebeuren? En de koning? Hoe zit dat? Wat doet Jezus daarmee? Hoe past hij in het verhaal? Of past hij het verhaal soms aan? Ik kan u alleen aanraden om u te verdiepen in dit verhaal. Om erin thuis te raken. Om ernaar te luisteren. Het heeft geen zin om naar de ander met een kleine letter A te luisteren, als we niet naar de ander met een hoofdletter A luisteren. Een paar tips. Jesaja 6 tot 12. Ik heb het ook gelezen. Gewoon lezen. Dat je ziet van hoe het daar staat. Een aantal van ons heeft de afgelopen jaren ook de cursus gedaan, The Art of Connecting. En daarin zien we heel goed het verhaal van jezelf, het verhaal van God en het verhaal van de ander. En een van de dingen die mij daarin opviel was hoe belangrijk het is van het verhaal van de ander. We kunnen wel van alles zeggen, maar als we ons niet verdiepen in die ander, dan kan het wel eens zijn dat we elkaar volkomen niet raken. Degene die hier heel veel over heeft geschreven is meneer Wright. The Challenge of Jesus, dat is een Engelstalig boek. En ook The Living Jesus, Levende Jezus, ook dat is een boek wat de moeite waard is. Ik heb nagedacht over praktisch, over voorbeelden. Binnenkort, voor de jongeren, de Catharinenacht. Het is ontzettend belangrijk als daar iemand komt die net van straat om zijn afkomt en nog met doem, doem, doem met zijn muziek in zijn kop, om dan in de, ik noem het dan de oorverdovende stilte van de Catharinenkerk te komen, om daarop aan te sluiten. Om te kijken, waar zit hij? Wat komt hij doen? Wat denkt hij? Hoe voelt hij? Wat is zijn toekomstbeeld? Om eerst op hem of haar gefocust te zijn voordat we ons verhaal vertellen. Binnenkort hebben we weer een bijzondere bijeenkomst. Waarom Pasen? Dat als we die persoon die we in gedachten hebben uitnodigen, ook daarover nadenken van waar zit hij of zij? Wat betekent zonde voor hem? Betekent dat überhaupt wel iets? Of zegt hem dat gewoon helemaal niets? Om echt proberen aan te sluiten bij zijn wereldbeeld. Ik ga afronden. Tijd voor een samenvatting. Luisteren naar de ander betekent met luisteren naar zijn wereldbeeld. De eerste ander die we tegenkomen is God, in Jezus Christus. Hij leefde in een tijd waarin het verhaal van God met zijn volk halverwege was. Oordeel en ballingschap waren gekomen, vergeving en herstel stonden nog uit. In de tijd van Jezus was de meerderheid van het volk nog niet in ballingschap, was het land niet nog steeds bezet. Waar blijft Gods heerlijkheid in de tempel? Waar blijft die beloofde koning? Dat waren de vragen van toen. Net zo zijn er mensen nu die zitten met een heel ander wereldbeeld. En het is onze kunst om daarop aan te sluiten. En ik wil eindigen met het laatste regel van in Matthäus: bekeer je, want Gods koninkrijk is voor ons ook heel dichtbij gekomen. Amen. We zingen Psalm 149, vers 1, 2 en 3. komt nu de collecte en die is voor Felix Kool. Voorgaan in gebed. Vader, dank u wel dat u mens geworden bent in Jezus Christus. Dat u verder gaat met uw verhaal. Dat u niet laat varen wat uw hand begon. Dank u wel dat we kunnen leren luisteren naar een ander. Om te zien wat hem of haar bezighoudt. Wilt u ons ook kansen geven om eerst naar een ander te luisteren voordat we uw verhaal vertellen. Amen. We zingen nu de geloofsbelijdenis.
Thank you.
slotlied zingen we Psalm 149, vers 4 en 5. Genade van de Heer Jezus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. De preek die u hoorde was van Pieter Kleingeld van 2 jaar terug ongeveer. Dominee uit Maassluis.